Over de hemelvaart. Handelingen 1, van 1 tot en met 11. Mijn eerste boek heb ik gemaakt, Theophilus, over al wat Jezus begonnen is te doen en te leren. Tot de dag dat hij werd opgenomen, nadat hij aan de apostelen die hij had uitgekozen, door de Heilige Geest zijn bevelen had gegeven. Aan wie hij zich ook na zijn lijden met vele kentekenen levend heeft vertoond, 40 dagen lang, hun verschijnende, en tot hen sprekende over al wat de koninkrijk Gods betreft. En terwijl hij met hen aanzat, gebood hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar te blijven wachten op de belofte van mijn Vader, die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden. Niet vele dagen na deze. Zij dan die daar bijeengekomen waren, vroegen hem en zeiden: Heere, herstelt gij in deze tijd het koningschap voor Israël? Hij zeide tot hem: Het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten waarover de Vader de beschikking aan zich gehouden heeft. Maar gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. En gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde. En nadat hij dit gesproken had, werd hij opgenomen, terwijl zij het zagen. En een wolk onttrok hem aan hun ogen. En toen zij naar de hemel staarden, terwijl hij heen voer, zie, twee mannen in witte klederen stonden bij hen, die ook zeiden: Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij hem ten hemel hebt zien varen. Tot zover. Zingen we nu lied 2. Christus mijn heiland verschijnt in Gods licht, schitterend in schoonheid en pracht. En wat een vette vol.
Je nou zingen wij het nog een keer. Alleen nog een keer.
Leer mij uw weg, o Heer. Leer mij uw weg. Schenk van uw kracht mij meer. Leer mij uw weg. Houd mij in evenwicht, dat ik voor uw aangezicht wandel in het volle licht. Leer mij uw weg.
Leave it. Wij lezen Johannes 14, vers 1 tot en met 12. Uw hart wordt niet ontroerd, gij gelooft in God, geloof ook in mij. In het huis mijn vader zijn vele woningen, anders zou ik het u gezegd hebben, want ik ga heen om uw plaats te bereiden. En wanneer ik heen gegaan ben en uw plaats bereid heb, kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. En waar ik heen ga, daarheen weet gij de weg. Thomas zei tot hem, Heere, wij weten niet waar gij heen gaat, hoe weten wij dan de weg? Jezus zei tot hem, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Maar indien gij mij kendet, zou gij ook mijn Vader gekend hebben. Van nu aan kent gij hem en hebt gij hem gezien. Filippus zei tot hem, Heere, toon ons de Vader en het is ons genoeg. Jezus zei tot hem, ben ik zo lang bij u, Filippus, en gij kent mij niet? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Hoe zeg gij dan, toon ons de Vader? Gelooft gij niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? De woorden die ik tot u spreek, zeg ik uit mezelf niet, maar de Vader die in mij blijft, doet zijn werken. Geloof mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is, of anders, geloof om de werken zelf. Voorwaar ik zeg u, wie in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen en nog groter dan deze, want ik ga tot de Vader. Dat is dus de schriftlezing. De andere schriftlezing heeft broeder Postman gelezen. Het thema van deze dag, die had Rudy bedacht. En het is dan opgenomen om uw plaats te bereiden. En dat vinden wij dan in Johannes 14, vers 2 en vers 3. Daar lezen we dan, in het huis mijn vader zijn vele woningen, anders zou ik het u gezegd hebben. Want ik ga u heen om plaats te bereiden. En wanneer ik heen gegaan ben en plaats bereid heb, kom ik weder en zal u tot me nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. Maar daarom verliet onze Heer Jezus de aarde, om zijn volgelingen een plaats te bereiden en een plaats voor een heerlijke en een glorieuze toekomst. Dit zal een toekomst worden zonder verdriet, ziekte en dood. En dit is eigenlijk, als je naar een mens gesproken zou bekijken, de Heer Jezus was opgestaan uit de dood en dan had de mensheid, toen misschien nog wel, en de discipelen denk ik vooral, verwachtte de Heer toen het koninkrijk op aarde zou oprichten. He, want ze vragen ook, ja, wanneer hij, een deel daarvoor, wanneer hij het koninkrijk op aarde zal oprichten. En dan zegt hij dat het niet aan hun is, maar dat hij eerst dus naar de Vader moet gaan. Nou, het eeuwige leven waar we over hebben, dat is het eeuwige leven met onze Heer Jezus Christus. Daar vinden we geen tranen meer, geen rouw meer, geen verdriet meer. Dat vinden wij in de Openbaringen 21... vers 4 en 5, daar heeft de Heer het zelf beloofd. Als wij dan om ons heen zien en naar ons eigen leven kijken, hoe we hier ook allemaal zijn, iedereen heeft veel verdriet in het leven gehad, ook veel plezier in het leven gehad, maar ook veel verdriet, tranen, er is nood, er is rouw. Hè? Zomaar kan iemand bij je wegvallen. Openbaringen 21, vers 4 en vers 5. En hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog geklaag, nog moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon gezeten is, zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei, schrijf, want deze woorden zijn getrouw en gewaarachtig. Wij zijn dan hier als christenen bij elkaar, omdat wij geloven dat de Bijbel geschreven is door inspiratie van de Heilige Geest. En dat die voor 100% waar is. Ik sprak zo pas met een zuster uit Twente, zal ik maar zeggen, ik ben een plaats weer vergeten, maar dat geeft niet. Die uit de gereformeerde kerken komt, net als ik zelf. En die kon het daar gewoon niet meer vinden. Omdat daar de Bijbel ook in twijfel wordt getrokken. Nou, wil je als Christus staande blijven in deze maatschappij, dan zul je of de Bijbel helemaal moeten verwerpen en laten we feestvieren, morgen sterven wij. Nou, wat leven dat is, dat weten heel veel mensen om ons heen wel. En de andere kant is, als wij de Heer niet gekend hadden, ook in ons privéleven en ook meer mensen, maar als je het nieuws ook zo hoort, mijn lieve Stumper, hoe zou je nou feest kunnen vieren, op vakantie kunnen te gaan, als je de Heer Jezus Christus persoonlijk niet hebt? Denk daar maar eens een keer over na. En dat ik hoor zo pas dat daar een zuster gaat dopen. Nou, dat is de enige weg voor ons die er is. Want als we het nieuws horen en we horen dan, ik durf het hier om te zeggen, Boes en een aantal hoge pieten met schijnheilig gezicht zeggen dat het geen beleid is om daar zoveel mensen te martelen. Nou, dan vind ik het wel erg toevallig dat er nu momenteel al rond de 4000 foto's op internet rondzweven over het martelen van mensen. Dat moet beleid zijn. En de CIA die heeft toegegeven bij monden van iemand van hoge pieten, daar hoor je nou niks meer van, vorige week al, dat er enige druk mocht worden uitgevoerd. Nou, dit is toch duivels en demonisch. Nou, dat zullen wij dan, zoals Openbaring 21 ons belooft, dat zullen we gelukkig nooit meer meemaken daar. Dan wil ik eigenlijk met u hebben over de christelijke feestdagen. Want de wereld kan met christelijke feestdagen eigenlijk niks. Het kerstfeest gaat dan nog wel, omdat er rond dat feest veel verhalen ronden doen. En je ziet kribbetjes en kerststalletjes en het is een en al sentiment. De supermarkten en de grote warenhuizen verkopen onze instant kerstfeest. Bij wijze van spreken uit blik, als het maar rood is en groen en glitter. Nou, men heeft een erg religieuze achtergrond. Nou, dat kan er nog. Goede Vrijdag en Pasen, dat wordt al behoorlijk moeilijker. Ik zag een interview in de Paasweek, dat was de Radio Noord, werd bestaard gevraagd, waarom is vandaag Goede Vrijdag? Toen zei een meisje, omdat hier zo'n fijne markt is vandaag. Was een speciale markt geloof ik, Duitsers komen daar veel, weet ik veel. Maar goed, Goede Vrijdag en Pasen wordt wat moeilijker en bij Pinksteren kan men zich helemaal geen voorstelling meer maken. Maar als we dan ook een keer spreken over hemelvaart en de wederkomst van Christus, dan kijken zelfs mensen uit de kerken ons glazig aan. Maar die beschouwend als utopisch. Ik weet het, dat moet meer dan van u ook overkomen zijn. Spreek maar met de meeste mensen die religieus zijn over de hemelvaart van Christus en zijn wederkomst voor de gemeente. Dan kijken ze je aan, nou die spoort niet helemaal. Echt. Ik heb er dagelijks mee te maken. Nou, op zich geen wonder, want de mensheid weet weinig of niets van noodzakelijke bekering. En van de verlossing van de mens. Want ook kerkleden is niet geleerd om zich te moeten bekeren. Dat wordt niet geleerd. Dan wordt je geleerd, je wordt gedoopt als kind. Je bent rond de 20 jaar, dan komt de ouderling bij. Je hebt ongeveer de leeftijd ervoor, werd tegen mij gezegd. Of een keer belijdenis ging doen. Nou, dat duurde een poosje lang. Heel lang zelfs. Maar goed, er wordt niet over bekering gesproken, maar dat schijnt niet nodig te zijn. Je wordt in de kerk ingelijfd. Nou, wij hebben dus... Gelukkig mogen wij leren, en niet alleen wij, maar de Bijbel leert dat, daarom leren wij het ook, dat een mens tot bekering moet komen. En dan komen we bij het onderwerp waar ik nu naartoe wil, want er is hun nooit serieus uitgelegd dat bekering echt noodzakelijk is. Want wie heeft uitgelegd wat een verwijdering van God betekent en wat de gevolgen van een zondeval zijn? Het is een prachtig verhaal, je ziet de mooiste tekeningen ervan, de mooiste kinderverhalen ervan. Theoretisch weet de gemiddelde religieus mens of kerklid wat er in Genesis 3 staat. Maar sinds tientallen jaren, en dan komen we bij het onderwerp, wordt de leerlingen op het vervolgonderwijs. Ik heb zelf een paar zoons die daarmee in discussie gingen met een biologieleraar. Ik geloof Rudy er ook bij was, Thomas zeker. Op het vervolgonderwijs wordt geleerd dat de mens een product is van de evolutie. Dat is al iets geleerd. Nou, ook in christelijk onderwijs wordt de nadruk gelegd op evolutieleer. En wat moet je dan geloven? Wat er in de Bijbel staat of wat op school wordt geleerd? Dan kun je zondag wel naar de kerk gaan en het Bijbelverhaal horen over de schepping. En door de week moet je dus een proefwerk doen in die mooie tabel, weet je wel, waar al die miljarden jaren dan zijn uitgerekend. Dat is gewoon voor jeugd, is dat de vraag, wat moeten we doen? Dat wordt hun als volle waarheid, als wetenschap geleerd. Satan heeft dan wel op Golgotha zijn grote verlies geleden, maar de overwinning in het onderwijs is gigantisch groot. Laten we er eens goed over denken. Want als, en redeneer nou maar even mee, als ik het product ben van evolutie, als ik geëvolueerd ben uit weet ik wat, dan kan Genesis 3... alleen maar een heel mooi verhaal zijn. En dan ben ik helemaal niet erfelijk belast met de zonde. Dat is de stap. En als ik niet erfelijk belast ben met de zonde, is de Heer Jezus Christus ook helemaal niet voor mij gestorven op Golgotha. Dat is dan een prachtig verhaal. Het is een nostalgisch verhaal uit een heel ver verleden. Nou, is het dan een wonder dat de kerken leeglopen? Want als je toch niet voor eeuwig verloren bent, als je toch niet belast bent met de erfzonde, wat heb je dan aan die praatjes in de kerk? En dan krijg je een Verenigde Protestantse Kerk Nederland, waar de predikant zelfs niet meer gelooft dat er de schepping geweest is. En ik weet het zeker, want ik heb menige predikant erover gesproken. Is het dan een wonder dat mensen de schepping en de zondeval niet meer kunnen rijmen met het dagelijkse leven? Als je op school wat anders wordt geleerd en je geeft zelf kinderles erin, of als predikant heb je tijdens je opleiding op het middelbaar onderwijs al geleerd dat de mens geëvalueerd is, dan moet je wel in heel wat bochten en constructies wenden om dan ook nog het scheppingsverhaal erin te passen. Dan praat je maar over geleide evolutie door de Heere God, alsof de Heere toeval even nodig had. Nou, dus de mensheid is haar doel, haar persoonlijke relatie met de Heere God kwijtgeraakt in de Hof van Eden dus natuurlijk, met Eva, Adam en Eva. Maar die persoonlijke relatie wordt ook niet weer hersteld, omdat men daar geen roeping voor heeft, geen gevoel voor heeft. Men voelt zich niet zondig, men is geëvalueerd, men kan er niks aan doen. Hoe kan een aap nou het aan doen dat hij een andere aap vermoordt? Dat beest weet niet beter. Dan gaan we naar Genesis 3, vers 1 tot en met 11. De slang nu was het listigste van alle dieren des velds, die de Heere God gemaakt had. En hij zei tot de vrouw: God heeft zeker wel gezegd, gij zult niet eten van enige boom in de hof. Nou, we mogen er dan vanuit gaan, we gaan straks zo verder met de Bijbel, dat de slang, en dat is Satan zelf, heel goed wist dat ze van alles mochten eten op de vrucht van één boom na. Nou, de tactiek van Satan is dan bekend natuurlijk. Hij stelt de Heere God het liefst zo negatief mogelijk voor. Waarom de Heer dat gedaan heeft, dat weet ik niet. Misschien om de mensen te testen, zijn vrije wil te testen, de gelegenheid te geven het goed te doen. Daar blijf ik even af, want uiteindelijk is God almachtig en die wist van tevoren dat het gebeuren zou. Maar daar ga ik niet verder op in, want dan komen we in getheologiseerd terecht. Maar Satan, die werkt dus door middel van agenten. In de praktijk zijn dat demonen of mensen. Ook in onze dagen maakt hij gebruik van mensen en demonen. Denk het maar aan het zo pas genoemde onderwijs, hè, waar de evolutieleer dus naar voren wordt gebracht. Nou, daardoor zullen miljoenen mensen voor eeuwig verloren gaan. Dit is echt een slag van Satan geweest. Die evolutieleer is een slag van Satan geweest om veel mensen bij de Heere weg te houden. Mensen die kunnen en willen de Bijbel niet meer volgen. Nou, een ander voorbeeld kreeg ik onder ogen. Ik denk dat iedereen die al gehoord heeft. Maar ander deel kreeg ik onder mijn ogen. Dat Satan beweegt mensen om een merkteken te accepteren. En de merkteken, dat is die chip waar jullie dan straks wel kunnen kijken. Daar draait een paar pc's waar het op staat. Dat is die chip, die merkteken die in onder de hand kan gedaan worden. In dit geval wordt die in de arm gedaan. Want om iets te kunnen accepteren is het heel makkelijk voor Satan. Ontspanning, feest en leuke dingen moet je gebruiken. Dat trapt iedereen in. Want ik las het volgende. Vaste discogangers krijgen een onderhuidse chip. Uitgaanscentrum Baia Beach Club gaat er bij zijn vaste bezoekers in Barcelona onder de huid een chip plaatsen. Deze chip kan door een dokter ter plekke pijnloos onder de huid gebracht worden. Volgens de Belgische krant het laatste nieuws. Het is een Nederlands bedrijf hoor, die grote disco, het uitgaanscentrum. Dus de Belgische krant bracht het als eerste. Het is op tv geweest, ook hoorde ik al. Ik weet niet meer van wie, ik hoorde ze strakjes hier. Van jou, Henry?
Op de radio.
Op de radio, heb jij het gehoord. Dus het is ook geen broodje aap. De chip kan dus door een dokter ter plekke worden ingebracht. Met de chip worden alle betalingen, zoals intreegeld, drankjes en alles, automatisch afgerekend. Door het chip langs de scanner te halen, wordt het verschuldigde bedrag van de rekening afgeschreven. Het plaatsen van het chip is de eerste weken gratis en daarna moet eenmalig €125 voor worden betaald. De chip wordt geleverd door het Amerikaanse Verichip, dat bedrijf. Dat staat op die PC's daar te draaien straks. Nou, ik wist het helemaal niet, maar ik heb bijvoorbeeld een girorekening. En daar heb ik op mijn pinpas is ook Maestro-kaart. Ik heb hem niet geactiveerd geloof ik. In ieder geval gebruik ik hem niet. Maar nou schijnt die Maestro, die schijnt onderhand de eigenaar van Verichip te zijn. Dat is Mondex. Dus het is veel dingen. Ik heb het aan het bewijzen spreken hier achter in mijn broekzak. Heb ik het bedrijf al die die chip doet. Nou, en wat doet Satan dan? Die gaat het bij een disco doen. Waar de jeugd graag een borrel drinkt. Waar een groot feest is. Waar mensen met tatoeages en allerlei piercingen lopen. Waar je niet wil weten waar ze zitten. Nou, wat is er dan nog cooler voor een discoganger? Om dan ook nog een chip te hebben dat je gescand wordt. Dat is cool, man. Dat gaan we doen. Nou, zo werkt Satan. Satan heeft een gouden greep gedaan. Je bent gewoon cool. En Satan heeft er weer een slachtoffer bij. Nou valt die chip voor de wereld niet te keren. Maar het is wel een mooi ingangetje. Nou, zo is het dan ook met Eva gegaan. Haar werd iets geweldigs voorgespiegeld. En het resultaat was een vreselijk droeve zaak. We gaan verder in Genesis. Toen zei de vrouw tot de slang. Van de vrucht van het geboomte mogen wij eten. Maar de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat heeft God gezegd. Gij zult daarvan niet eten. Nog die aanraken, anders zult je sterven. En daar ging Eva de fout in. Want God had nooit gezegd dat zij die boom niet mocht aanraken. Eva voegde toe aan het woord van God. Lees maar toen de Heer de opdracht gaf, een hoofdstuk eerder. De Heere God heeft nooit gezegd, je mag hem niet aanraken. Wel gezegd, je mag niet van eten. Nou, hier ging Eva dus de fout in. En dat is een fout die de mensheid eeuwig heeft gemaakt en zal maken. Het was dan niet verboden die boom aan te raken dus. Wel ervan te eten. Het was gewoon verboden voedsel. Dan gaan we verder. De slang echter zeide tot de vrouw. Gij zult geenszins sterven. Maar God weet dat ten dagen dat gij daarvan eet. Uw ogen geopend zullen worden. En gij als God zult zijn kennende goed en kwaad. Nou, Satan sprak de waarheid. Want ze waren niet als God. Ze waren niet machtig als God. Maar ze wisten als God, die het zelf verordeneerd had en ingesteld had, ze wisten wat God wist, het verschil tussen goed en kwaad. Dat was dus wat Eva beloofd werd. Nou, Satan heeft zijn belofte gehouden, hij sprak de waarheid. Want de ogen van Adam en Eva werden dus geopend. En de vrouw zag dat de boom goed was om van te eten en dat hij een lust was voor de ogen. Ja, de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden. En zij nam van zijn vrucht en at. En ze gaf ook aan haar man die bij haar was en hij at. Toen werden hun beide ogen geopend en ze bemerkten dat ze naakt waren. Ze hechtte vijgenbladeren aan een en maakte zich schorten. Nou, natuurlijk waren ze naakt en ze wilden zich bedekken. Maar de geestelijke naaktheid was vele malen erger niet te verdragen. Want in eerste instantie waren ze ook naakt. Dat wisten ze van elkaar, wisten ze van zichzelf. Maar toen in één keer, toen ze geestelijk naakt werden, toen ging de ogen helemaal open, wie ze waren, wat ze waren. De Heere God kon hun zondige hart zien. Een hart dat de eeuwige relatie met de levende God had verbroken. En ik begon zo straks dus erover de mensheid door de evolutieleer niet meer kan zien dat de relatie met God is verbroken. Er ligt als het ware een bedekking op de ogen. Dit kan de mensheid niet meer zien tenzij de Heere door zijn Heilige Geest het ons laat zien en ons heeft laten zien. Dan gaan we verder. Toen zij het geluid van de Heere God hoorden die in de hof wandelde in de avondkoelte, verborgen de mens en zijn vrouw zich voor de Heere God tussen de geboomte in de hof. En de Heere riep de mens tot zich en zei tot hem, waar zijt gij? En hij zeide, toen ik uw geluid in de hof hoorde, werd ik bevreesd, want ik ben naakt, daarom verborg ik mij. Nou, dit kennen wij natuurlijk allemaal maar al te goed, hè? En als iemand zegt, van dat ken ik niet, dan zeg ik wie je liegt. Want het is zo, als wij onbeleden zonde in ons leven hebben, en wat die zonde ook mogen zijn, het snoepje in de supermarkt gepikt of een grote diefstal gepleegd, wij weten dat de Heere God die zonde weet. En wij beseffen op dat moment heel goed dat we geestelijk naakt voor hem staan. Hij alles kan zien, dat hij alles ziet. Wat is er dan het allerergste? Een onbeleden zonde drijft ons weer van de Heer af. Ook al zijn wij bekeerd, ook al gaan we de weg van de Heer. Als wij zonden niet beleiden, houdt de Heilige Geest zich in ons hart stil. He, wanneer we tot geloof gekomen zijn, ontvangen we de Heilige Geest. Maar wanneer wij de zonde niet beleiden en wij volharden erin, dat is natuurlijk ook dat is de andere kant van de zaak. Wanneer we erin in volharden, de Heilige Geest die roept ons steeds van, doe nou, maak het nou aan kant en we doen het niet. Dan trekt de Heilige Geest zich wat terug. Hij verlaat ons niet, maar trekt zich terug. En dan, staan we, dan zien we dat de Heere God alles weet. En geloof maar, ik heb bij ervaring, we hebben geen rust meer. He? Nou, hij zei dan, we gaan verder met Genesis. En hij zeide, wie heeft u te kennen gegeven dat ge naakt zijt? Heb gij van de boom gegeten waarvan ik u verboden had? De mens had dus kennis van goed en kwaad gekregen en kwaad doen kreeg de overhand. Een mens hoeft van nature helemaal geen moeite te doen om kwaad te doen. Terwijl we weten wat goed is, doen we van nature en automatisch zonde en kwaad. Want ik zal een voorbeeld noemen, het hoeft niet opgezocht te worden, dat is zo'n werk, ik lees het wel voor. Denk maar eens aan de apostel Paulus, als er één krachtig mens was die in dienst van de Heere stond na die heftige bekering, we spreken dan wel over een Paulusbekering, op de weg naar Damascus. Dan zou je zeggen, nou Paulus weet echt uit de hoed en de rand. Paulus die heeft zo'n stevige relatie met de Heere God. Dat kan niet meer fout gaan. En wat zegt Paulus dan in Romeinen 7 vers 24? Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Paulus die leefde ook in de zondeziekte. Wat goed was, deed hij niet. En wat slecht was, deed hij wel. He, dat is Romeinen 7, daar lees je dat. En in vers 24 roept hij het uit. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Ja, voor de mensen die mij niet kennen, ik drink ontzettend veel water. Vanwege wat lichamelijke probleempjes. Paulus riep dit na Golgotha, na zijn bekering, na zelfs geweldige grote dingen voor de Heere gedaan te hebben. Zelfs na het uitdrijven van demonen en wie weet wat hij allemaal gedaan heeft. En toch wist Paulus dat hij zonde deed net als iedereen. He, dat hij als het ware wel het lichaam wilde stappen. Hij roept er ook, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Hij wist natuurlijk heel goed dat hij verlost was, maar van die dagelijkse zonden waar hij last van had. Een van die grote zonden van hem was, dan kan hij een gelijke staan hebben of niet. Hij en Barnabas, die kregen verwijdering, staat in de Bijbel. Nou, als jullie Paulus zijn geschiedenis lezen, dan zal het wel even behoorlijk geknetterd hebben. Daar is geen verwijdering geweest. Dat is een stevige, heftige ruzie geweest. Dus Paulus was net zo min als wij vrij van de zonde. En dat riep hij uit na Golgotha en na zijn bekering. En hoe staat dan persoonlijk met onszelf? Daar mogen we eens over nadenken. Want de catastrofe van de zondeval van de eerste mens is de oorsprong, en dat is heel gek, oorsprong van het kerstfeest, van de Goede Vrijdag, van Pasen, Hemelvaart en Pinkster. Voor al die feestdagen dat wij hier vandaag op Hemelvaartdag zijn met elkaar. Jammer genoeg een aantal mensen die konden komen, maar die hadden al een reis betaald. Dus die konden moeilijk zeggen van we gaan maar niet. Maar dat wij hier zijn op de Hemelvaartdag, is de oorzaak, ligt in Genesis. Want als Adam en Eva rustig waren doorgegaan, was Hemelvaart niet nodig geweest. Want de Heer, alles lag vast, maar dat is wel de oorzaak ervan. De ongehoorzaamheid van Adam en Eva is dus de oorzaak ervan en de Heere God was genadig. Hij beloofde zichzelf als oplossing voor het probleem. We gaan naar Genesis 3 vers 15. Hij beloofde in Genesis 3 dat Satan uiteindelijk vermorzeld zou worden. En ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, tussen uw zaad en haar zaad. Dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen. Nou, voordat dit eventueel zou kunnen plaatsvinden, die belofte van de Heere God, was er iemand nodig die dit kon doen. En dat moest de nakomeling van Adam en Eva zijn. Want de Heere zei, uw zaad. Hè? En haar zaad. Dus de zaad van de Satan en uw zaad. Die nakomeling van Adam en Eva, die moest komen en die was dus van hun zaad en zonder zonde. De Heere God loste dit probleem zelf op door zelf te komen in de persoon van de Heer Jezus Christus. Want de Heer zegt, de Vader en ik zijn één. Dit probleem lost hij dus op. En dat de Heer Jezus dat was, Dus dat had de Heere God zelf waar. Dan moet je even houden hand maar bij Genesis dan maar. Galaten 3, vers 16 tot en met 19. Galaten 3, vers 16 tot en met 19, daar vinden we het ook weer. Oh, daar vinden, daar vinden wij de bevestiging. Nu werden aan Abraham de beloften gedaan en aan zijn zaad. Hij zegt niet aan zijn zaden in het meervoud, maar in het enkelvoud. En aan uw zaad, dat wil zeggen aan Christus. Ik bedoel dit, de wet die 430 jaar later is gekomen, maakt het testament waaraan God, waaraan door God tevoren rechtskracht verleend was, niet ongeldig, zodat zij de belofte haar kracht zou doen verliezen. Immers, als de erfenis van de wet afhangt, dan is het niet van de belofte. En juist door de belofte heeft God aan Abraham zijn gunst bewezen. Waartoe dient dan de wet? Om de overtredingen te doen blijken, is ze erbij gevoegd, totdat het zaad zou komen waarop de belofte sloeg. En ze is op last van God door engelen in de hand van de middelaar gegeven. De belofte van de verlossing vinden wij dus als een rode draad door de hele Bijbel heen. Een oude profetes en een man, Simeon genaamd, bevestigen dit ook weer. En dan wel door de Heilige Geest, niet wat ze zelf bedacht hadden. Opnieuw dat de Heer Jezus, baby Jezus, de redder van de wereld zou worden. Want de Heer Jezus werd geboren onder de wet. Hij voldeed vanaf zijn geboorte volledig aan de wet. Dat lezen we in Lucas 2, vers 22 tot en met 39. En let er dan eens op hoe vaak er over de wet gesproken wordt. En toen de dagen hun reiniging naar de wet van Mozes vervuld werden, brachten zij hem naar Jeruzalem om hem de Heere voor te stellen. Gelijk geschreven staat in de wet des Heeren: al het eerstgeborene van het mannelijk geslacht zal heilig heten voor de Heere, en om een offer te brengen overeenkomstig hetgeen in de wet des Heeren gezegd is, een paar tortelduiven of twee jonge duiven. En zie, er was een man in Jeruzalem, wiens naam was Simeon, en deze man was rechtvaardig en vroom, en hij verwachtte de vertroosting van Israël, en de Heilige Geest was op hem. Onthoud dat eens een keer eventjes, de Heilige Geest was op hem. En hij was door de Heilige Geest een godspraak gegeven, dat hij de dood niet zou zien, eer hij de Christus des Heren gezien had. En hij kwam door de Geest in de tempel, en toen de ouders het kind binnenbrachten om met hem te doen overeenkomstig de gewoonte de wet, nam ook hij het in zijn armen en hij loofde God en zei: nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw heil gezien, dat gij bereid hebt voor het aangezicht van alle volken, licht tot openbaring voor de heiden en heerlijkheid voor uw volk Israël. En zijn vader en moeder stonden verwonderd over hetgeen van hem gezegd werd. En Simeon zegende hen en zeide tot Maria zijn moeder: zie, deze is gesteld tot een val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat weersproken wordt, en door uw eigen ziel zal een zwaard gaan. Dit staat tussen haken in veel Bijbels, dan staat het niet in de oude bekende teksten. Dus we weten niet of dit invertaald is. En door uw eigen ziel zal een zwaard gaan, opdat de overleggingen uit vele harten openbaar worden. Ook daar was Hanna een profetes, een dochter van Fanuel, uit de stam Aser. Ze was op hoge leeftijd gekomen, nadat zij met haar man, na haar huwelijksdag, 7 jaren had geleefd. En nu was zij weduwe, ongeveer 84 jaar oud. En ze diende God onafgebroken in de tempel, met vasten en bidden en nacht en dag. En ze kwam op hetzelfde ogenblik erbij staan en ze loofde mede God en sprak over hem tot allen die voor Jeruzalem verlossing verwachten. En toen ze alles volbracht hadden wat volgens de wet des Heeren te doen was, keerden zij terug naar Galilea, naar hun stad Nazareth. Dus we lezen hier dus dat de Heer Jezus na de wet werd hij dus naar de tempel gebracht. En daar deden ze alles mee wat er naar de wet moest gebeuren. Later, vlak voor Golgotha, dan is het laatste avondmaal. En daar lezen wij ook dat de Heer Jezus een nieuw verbond opricht. Want het oude verbond, de wet, het verbond met het volk Israël, dat zou teniet gaan. Even in mijn eigen woorden zo. En toen de Heer Jezus stierf, toen scheurde het voorhangsel ook van boven naar beneden in de tempel. Nou, ik heb er een enquête van gezien, ik heb er een keer wat maten van gelezen. Nou, dan kan geen mens, dan moet je wel een hele hoge ladder hebben hoor. Wil je daar komen, je mag wel een stelling bouwen. Zo hoog was dat voorhangsel. Dus het is van boven naar beneden gescheurd door de Heere God. De wet is dus vervuld op Golgotha. Nou, sprak ik zo pas met een broeder hiervoor. Die had nog wat moeite gehad om uit de vrijgemaakte kerken te komen. Er was een hele strijd geweest, vertelde hij. Nou, dat is de strijd tussen wet en genade. De strijd voor Golgotha en na Golgotha. En wij leven na Golgotha. Willen wij gereinigd worden, dan kan het alleen maar uit genade. Door het offer van de Heer Jezus Christus. Maar wil je zo ver komen? Nou, dat is een hele strijd. Want Satan trekt behoorlijk aan je lijf en je leden om dat tegen te houden. Hè, dus het, na Golgotha kun je met de wet kun je niks meer. Het is mij altijd geleerd, probeer het met de wet. En je bent net 10 minuten uit je bed. En vooral als je met je voeten tegen de rand van het bed gestoten hebt. Dan heb je de wet al behoorlijk overtreden. De oude broeder leeft niet meer, maar we begrijpen wat je bedoelt. En dan komt een verkeerd woord uit en je hebt de wet al weer overtreden. Er is geen mogelijkheid met de wet. Alles gaat. De verlossing is nu alleen maar mogelijk meer door genade. Door het bloed van de Heer Jezus Christus. Ik zei zo pas, hou het in de gaten. Dat op Simeon was de Heilige Geest. En het was voor de uitstorting van de Heilige Geest. Dat was onder de wet. En er gebeurt in de Bijbel een aantal keren, lezen we dat. Onder andere Samuel, Saul. Op een gegeven moment komt Saul af een stad lopen. En hij was een ezel aan het zoeken. En dat mislukt allemaal. En de profeten gingen naar beneden. En die profeteerden. En toen was de Geest dus heerlijk op Saul. Maar toen ging de Heilige Geest ook bij mensen vandaan. De Heilige Geest werd op mensen gelegd door de Heere God, niet op iedereen, die een bepaalde taak had. Saul moest koning worden, Samuel moest als richter Israël leiden. Elia en Elisa idem dito. Dat waren taken, daar werden ze voor gesalfd, vaak door een profeet, werden ze gesalfd en dan waren ze koning, zoals David. Dat was de Heilige Geest ook op hen. De salve van de Heilige Geest op hen. Maar een heel bekend voorbeeld dat de Heilige Geest kon worden weggenomen, dat was Saul. Want Saul kwam bij Endor. En toen was de Heilige Geest echt niet meer op hem. Toen heeft hij dus Samuel laten opkomen door middel van een waarzegster. Maar de Heilige Geest was dus daar niet meer op Saul. Maar nu, na Golgotha, als wij ons leven aan de Heer Jezus geven, we gaan op onze knieën en we komen tot bekering, dan is de Heilige Geest steeds bij ons. Er is geen verandering meer. Het is wel zo dat de Heilige Geest dus gedoofd kan worden. En daar hebben we het pas over gehad. Goed, we gaan dus, het aardse leven van onze Heer Jezus Christus is ons allemaal bekend. En dan gaan we dus naar de laatste dagen van de Heer Jezus. Dan pakken we Johannes 14 even weer. Johannes 14 vers 1 tot en met 6. Ik ben hem vanaf Genesis gegaan over de noodzaak van bekering, dus tot Golgotha en dan gaan we verder. Het aardse leven van de Heer Jezus is ons bekend. Johannes 14 vers 1 tot en met 6 gaan we weer lezen. Uw hart wordt niet ontroerd, gij gelooft in God, geloof ook in mij. In het huis mijn vader zijn vele woningen, anders zou ik u gezegd hebben. Want ik ga heen om uw plaats te bereiden en wanneer ik heen gegaan ben en uw plaats bereid heb, kom ik weder en zal u tot me nemen, opdat gij ook mocht zijn. Gij zijn moogt waar ik ben. En waar ik heen ga, weet gij de weg. En Thomas zei tot hem: Heere, wij weten niet waar gij heen gaat. Hoe weten wij dan de weg? En Jezus zei tot hem: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. De Heer Jezus beloofde dus om weg te gaan, om plaats voor de discipelen en ons te bereiden in de hemel. Dit klinkt veel mensen wonderlijk in de oren, maar wie dan dit van harte gelooft, mag op een gegeven moment geloven dat wij op een gegeven moment naar hem toe gaan. Dat wij hem tegemoet zullen gaan in de lucht. Dit is natuurlijk een wonderlijke belofte, maar ook een hele troostvolle en een hele machtige belofte. Want het is eigenlijk ongelooflijk. Want vooral voor hen die de Bijbel niet echt kennen, is het niet te bevatten. Ik heb wekelijks 2 keer een middag contact met een mevrouw, laat ik het zo maar zeggen, die dus op mijn werk, die dus opgegroeid is in reformatorische kerken. En toen legde ik haar een keer de opname van de gemeente uit. Toen zegt ze, dat wordt in de kerk niet geleerd en ik wil het ook niet geloven. Want dit is helemaal oneerlijk. De mensheid blijft achter in ellende en de christenen, of de kerkmensen noemen zij het toen eerst nog, die zullen weggaan. Nou, de situatie is nu een klein beetje veranderd door de tijd heen. Maar de wereld en ook kerkmensen willen dit niet geloven, dat een grote verdrukking er zal komen, waarin het, dus die chip waar we het zo pas over hadden, gebruikt worden. De mensen helemaal kneld zitten en daar wil je daar redelijk rustig leven, de eerste periode dan. Dan zul je een chip moeten nemen. Maar de gemeente van Christus zal door de Heer worden weggenomen. Nou, de Heer heeft toch beloofd dat wij voor eeuwig bij hem mogen zijn. En daarom ben ik zo blij dat, zoals wij hier zijn, de Bijbel gewoon geloofd wordt zoals het er staat. Want de apostel Paulus mocht ook doorgeven aan een christen. Dan pak ik maar 1 Thessalonicenzen 4, vers 13 tot en met 18... Doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen die ontslapen, opdat gij niet bedroefd zijt. Want zoals andere mensen die geen hoop hebben, want indien wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zo hen die ontslapen zijn door Jezus wederbrengen met hem. Want dit zeggen wij u met een woord des Heren, wij levenden die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan. Want de Heere zal zelf op een teken bij het roepen van de aartsengel en bij het geklank van een bezuin Gods neerdalen van de hemel. En zij die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan. Daarna zullen wij leven die achterblijven samen met hen op de wolken in het oogwenk weggevoerd worden, de Heere tegemoet in de lucht. En zo zullen we altijd met de Heere wezen, vermaand elkander dus met deze woorden. Nou staat in de NBG, vermaand elkander met de woorden. En in meeste of bijna alle andere vertalingen staat, vertroost elkaar met deze woorden. Want als je de NBG volgt, dan komt er opgewezen vingertje van pastor op, strak op de Heer en die zal met je afrekenen, vriendje. Terwijl in de Statenvertaling, de Leidse vertaling en vele Engelse vertalingen en de Brouwervertaling, noem ze maar op, staat allemaal, vertroost elkaar met deze woorden. Vertroost elkaar ermee, want dan is je lijden voorbij. Neem thuis maar de Statenbijbel. Ik heb in de Bijbelstudies ook heel vaak verteld en ook wel laten zien. Maar er staat letterlijk, vertroost elkaar met deze woorden. In de Statenvertaling. En wie het niet geloven wil, ik ga straks met een laptop en daar staat ook op. Maar goed, de Heer zal zijn gemeente op een gegeven moment thuis halen. We weten niet hoe vlug het gaat. Want als we nu zien wat hier dagelijks om ons heen gebeurt. Kijk het Midden-Oosten nou eens. Ik sta in Bijbelse zin helemaal achter Israël. Maar soms denk ik, de haren rijzen te bergen wat er gebeurt. En daar wil ik geen waardeoordeel over geven. Ze kunnen niet anders misschien. Ze staan misschien wel met de rug in de muur. Ik weet het niet. De Heere gaat er maar mee verder. Maar zoals gisteren is daar per ongeluk een raket neergekomen. Er zijn, ik meen, 18 of 22 mensen zijn dan dood. Dat gebied daar, er wordt nu gezegd, ja, ze gaan die wijk gaan ze neergooien. En dat noemt men dan een vluchtelingenkamp. Nou, er zijn heel veel foto's geweest. En juist van dat gebied, juist van die strook. Want het schijnt maar een 50 meter te zijn tot de Egyptische grens. Juist die strook, daar schijnt het krioelen van tunnels onder de grond. Ik heb ook gezien in het blad AMI, daar stonden foto's in. Ik heb in andere bladen foto's van gezien, op internet gezien. Er zijn tunnels bij, die zijn zo breed, er kan een stevige fietskaart doorheen. Dan moet je nagaan wat ze daar aan raketten en alles. Dat spul moet ergens vandaan komen. Dus ik snap Israël best. Maar wat daar gebeurt momenteel, het is alsof het in een stroomversnelling gaat, of een tornado is. Amerika is daar aan het moorden. Afghanistan schijnt al lang niet rustig te zijn en zal nooit rustig worden. Nou, Syrië staat op de wip. Israël die gaat nu momenteel wel met heel grof geschut bezig. Het kan niet anders, de zaak gaat escaleren. Satan die jut de moslims op tot vreselijke dingen. En misschien komen er wel in Nederland en Europa zware aanslagen. Dit betekent dat de eindtijd gewoon razendsnel versneld wordt. Want in de tijd van Henoch, dat is Genesis 5, vers 23 en 24, ik lees het ook wel zo op. Want in de tijd van Henoch, dat was voor de zondvloed, moet de wereld ontzettend gewelddadig geweest zijn. Ontzettend gewelddadig. Nou, toen heeft de Heer het zo gedaan, Genesis 5, vers 23 en 24. Zo waren al de dagen van Henoch 365 jaar. En Henoch wandelde met God. En hij was niet meer, want God had hem opgenomen. Henoch werd bewaard, zoals de gemeente bewaard zal worden, voor die grote omkering die op aarde gebeurd is. Nou, Henoch bewaarde dus, de Heere bewaarde Henoch voor de zondvloed, die over de aarde zou komen, want de Heere had een welgevallen in hem. Pak nu Hebreeën 5 vers 11. De Heere had een welgevallen in hem. En daar staat iets wat heel belangrijk is. En dat geldt ook voor ons. Hebreeën 5 vers 11. Ja, door het geloof. Ja, ik heb net verkeerd omgedaan. Dat zie je wel. Maar goed. Sorry hoor. Ja, daar komt de Bijbel niet bij. Ik heb alles afgedrukt. Door het geloof is Henoch weggenomen. Let wel, door het geloof. Is Henoch weggenomen, zodat hij de dood niet zag. Hij werd niet meer gevonden, want God had hem weggenomen. Want voordat hij werd weggenomen, is van hem getuigd dat hij God welgevallig was. Het begint al met het woord door het geloof. Het betekent dus, zijn geloof gaf rechtskracht hieraan. Niet dat hij de rechter had, maar het is door het geloof. Door het geloof in de Heer Jezus Christus, door hem zijn wij behouden. Maar ook door het geloof, dat wij geloven dat de Heer de gemeente wegneemt, zullen wij hier vandaan gaan. Het is geen intreekaartje hoor, maar het is een automatisch vervolg. Wij geloven in de Heer Jezus Christus en wij erkennen dat we zondig zijn en we accepteren hem. Maar eerst zullen we moeten geloven. De opname zullen we moeten geloven. Omdat we de Bijbel moeten geloven. Nou, door het geloof is Henoch dan weggenomen. Zo zal ook de gemeente van de Heere voor de oordelen van de aarde worden weggenomen. Zo zal het gaan. Nou, een andere hemelvaart. Dat is de hemelvaart van Elia. En Elia mogen we dan zien als een type van een gemeente. Ja, heen nog even zo hoor. Want toen de tijd van Elia was aangebroken om ten hemel te varen, bleek dat heel veel mensen daarvan op de hoogte waren. Van die gebeurtenissen. Want we lezen in 2 Koningen 2 vers 3. Toen kwamen de profeten van Bethel naar Elisa en vroegen hem: weet gij dat de Heere, weet gij dat de Heere heden uw Heer boven uw hoofd zal wegnemen? En hij antwoordde: ook ik weet het, zwijg stil. Dat waren dus de profeten van Bethel. Bethel wordt ook al genoemd. Dan gaan we 2 Koningen 2 vers 5. Toen naderen de profeten van Jericho tot Elisa en vroegen hem: weet gij dat de Heere heden uw Heer boven uw hoofd zal wegnemen? En hij antwoordde: ook ik weet het, zwijg stil. Dus de hemelvaart van Elia was in ieder geval algemeen bekend onder de profeten, dus op de profetenschool. Want er bestond in Bethel, in Bethel bestond een profetenschool. En het is niet in stilte gebeurd. In zoverre de wereld heeft er misschien niks van gemerkt, maar wel de religieuze Joden. Want we lezen dat de profeten dus Elia tegemoet gingen om hem in te lichten. Hè? Elisa die wist gewoon dat de Heere Elia wegnam, dan wist Elia het zelf ook. En ze ging dus tegemoet om in te liggen. En we kunnen ons moeilijk voorstellen wat in die mensen is omgegaan toen ze Elisa alleen terug zagen komen. En dat het wonder van God is gebeurd. Want toen was het natuurlijk ook een complete, naar de mens gesproken, complete waanzin dat iemand zo de lucht ingaat, in blauw hinein verdwijnt. Want toen waren ze ook niet gek hoor. Nou, de held van Karmel dus, Elia, die is opgevaren naar zijn eeuwig huis. En dan lezen wij wat wij straks kunnen verwachten na de gemeente is weggenomen. Dat is 2 Koningen 2, vers 15 tot en met 18, lees nu mee. De profeten van Jericho, die op enige afstand stonden, zagen hem en zeiden: de geest van Elia rust op Elisa. En ze kwamen tegemoet en bogen zich voor hem ter aarde. En ze zeiden tot hem: zie toch, er zijn onder uw knechten 50 kloeke mannen. Laat hen toch uw Heer gaan zoeken, of hij niet misschien de geest, of niet misschien de geest des Heeren hem heeft opgenomen en op een van de bergen of van een van de dalen heeft nedergeworpen. Maar hij zei: zend ze niet. Doch toen zij bij hem aandrongen tot beschamens toe, zei hij: zend ze dan maar. Ze zonden dan 50 man en deze zochten 3 dagen lang, maar vonden hem niet. Toen zij tot hem terugkeren, terwijl hij in Jericho vertoefde, zei hij tot hen: heb ik het u niet gezegd, gaat niet. Hun zoektocht leefde geen succes op. Het is een moeilijke zaak om zo'n goddelijk wonder te aanvaarden als je christen bent. Is het al moeilijk. Dan wil ik niet zeggen dat ik het niet geloof, maar dat ik het niet kan voorstellen. Het gaat gebeuren, maar ik kan het niet voorstellen. Maar hoe moeilijk zal het zijn voor mensen die religieus zijn, aan wie het verteld is door ons dat het gebeuren zal, of die het zelf in de Bijbel wel een keer gelezen hebben op onze aanwijzingen. Hoe zal die mensen vergaan, die zo ook gaan zoeken? He, God is vrij machtig om zijn handeling, door allerlei handelingen zijn heerlijkheid te openbaren en zijn plan te vervoeren. Daar heeft hij geen mensen voor nodig. Nou, dan in Henoch en Elia hebben wij 2 voorbeelden van wat God zijn almacht dan is. En de tegenwoordige mensheid zal na de opname van de gemeente vertwijfeld zoeken naar ouders, kinderen, vrienden en collega's. Ik heb ook familieleden die me heel nabij zijn. Die zullen, zoals nu lijkt, gillend de telefoon pakken, als ze dit horen dan. Nou, op diezelfde wijze als de zonen van de profeten, in de dagen van Elisa zullen ze vruchteloos ronddwalen en ze konden weten wat er gebeurd is met een wedergeboren christen en ze hebben niet geloofd. Van de geruchten dat de Heer de gemeente zal wegnemen van de aarde, zullen door Satans volgelingen heel snel de kop worden ingedrukt. Nou, mensen die een beetje nieuws volgen op internet, kunnen momenteel bijna dagelijks UFO-verhalen horen. Of lezen dan in die internetkrantjes. Foto's erbij en ik val allemaal. Nou, we blijven eraf. Wat het is, ik weet het niet. Misschien is het van Satan, misschien zijn het militaire dingen, misschien zijn het weerverschijnselen. Maar ik geloof niet in buitenaardse wezentjes. Maar er zijn miljoenen mensen op aarde wel. Denk nu eens al hierover na. Als de gemeente is weggenomen, wat ik zal je straks vertellen van mevrouw Blavatsky. Als de gemeente is weggenomen, zal Satan door zijn agenten, door zijn demonen, door zijn dienstknechten, de mensheid wijsmaken dat die christenen, die dwarsliggers, door UFO's zijn weggenomen. Want Helene Blavatsky, een satanist van de eerste orde, die is ook oprichter van de theosofie, die heeft gezegd dat in een nieuw age, in een nieuwe maatschappij, die deze jaren zou komen, dus waar we nu in leven, zal een oplossing gevonden worden voor Joden en voor dwarsliggende bijbelgetrouwe geloven. Want die worden weggenomen naar een andere dimensie en daar worden ze heropgevoed. Nou, dat is precies het verhaal wat ik hier nou zeg. Wanneer de gemeente weg is, zullen de satanisten zeggen: zie je wel, ze zijn al weggenomen. En niet alleen satanisten, maar antroposofen en weet ik veel allemaal. Want echt, die wordt de broer van wat die ook over ons schrijven. Maar die zeggen: zie je wel, ze worden weggenomen, want ze moeten heropgevoed worden. Ze kunnen niet mee in deze glorieuze maatschappij. Want de wereld gaat rustig door als wij weg zijn. Maar de mensen die in de vroegere jaren de Bijbel hebben gelezen, of als kind naar de zondagschool geweest zijn, en dan bedoel ik een zondagschool van de evangelische gemeente. Of zoals vroeger bij mij aan tafel zei van: jongens, het wordt hem weer eens een keertje. En zei Ruudje mij, die kennen wij al. Dat was 1 Thessalonicenzen 4. Toen had ik het zelf pas ontdekt. En dat las ik nog eens een keertje schijnbaar. Maar kijk, die hebben het gehoord. En als nou mensen die dat meegemaakt hebben, die kunnen later niet zeggen: we hebben niet geweten. Maar wanneer wij weg zijn, wanneer de gemeente weg is, zullen die mensen zich de haar uit het hoofd trekken dat het wel waar was. Dat die Bijbel wel waar was. Die zullen ook nog een keer denken aan Henoch en Elia. Die verhalen zijn prachtig op zondagschool. Nou, Henoch en Elia zei dan: machtige getuigen die dan een wonderteken zijn, profetisch teken voor de wereldgeschiedenis. En de gemeente is nog steeds op aarde. De mensheid kan en mag van dit genade tijdperk profiteren. En redding en verlossing zoeken bij de kruis van Golgotha. Maar hoeveel tijd is er nog? Denk maar eens even voor pas woorden over die doop. Denk daar eens aan. Iemand is tot geloof gekomen. De genadetijd was er nog. Maar als de gemeente weg is, is de genadetijd voorbij. Dan kan een heel andere situatie. Dan moet men denken aan een koninkrijk om daar binnen te gaan. We weten dus niet hoeveel tijd het nog is. Ik weet niet hoe lang het nog duren zal. Want alle beloften van de Heere, die zijn nagenoeg, al die zijn vervuld, eigenlijk op één na. De Heer heeft de hele Bijbel vol beloften staan. Het begon in Genesis 3. Dan werd de verlosser beloofd. Dan werd zijn offer beloofd op Golgotha. Zijn hemelvaart werd beloofd, die wij vandaag gedenken. Maar ook zijn wederkomst voor de gemeente werd beloofd. He, dat is de opname der gemeente. En dan krijgen we openbaar als laatste Bijbel, die wordt belezen. Openbaring 3, vers 10 tot en met 13. Want wij moesten geloven dus dat we de Heere tegemoet gaan in lucht. Henoch werd gerechtvaardigd door zijn geloof. Dan gaan we openbaring 3, vers 10 tot en met 13 dan doen. En daar zien we dat wij een bevel hebben. Omdat gij het bevel bewaard hebt om mij te blijven verwachten, zal ik ook u bewaren voor de uren der verzoeking die over de hele wereld komen zal om te verzoeken hen die op de aarde wonen. Ik kom spoedig. Hou vast wat ge hebt, opdat niemand uw kroon nemen. Wie overwint, hem zal ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods, en hij zal daar niet meer uitgaan. En ik zal op hem schrijven de naam mijns Gods en de naam van de stad mijn Gods, het Nieuw Jeruzalem, dat uit de hemel nederdaalt van mijn God en mijn nieuwe naam. Wie een oor heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Dit begint, vers 10 begint met omdat gij het bevel bewaard hebt. Henoch werd gerechtvaardigd om zijn geloof. Wij zijn gerechtvaardigd vanwege ons geloof. Wij zijn gered in genadetijdperk doordat wij geloven in het offer op Golgotha. Omdat wij de woorden van de Heer Jezus Christus geloven. Nu komen wij openbaringen 3 vers 10. Komen wij terecht. Omdat gij het bevel bewaard hebt om mij te blijven verwachten. Dus wij geloven het. Dan is het ook een bevel van de Heer. Om te blijven verwachten dat hij spoedig zal komen. En wij leven in een tijdperk. Dan zou je naar de mens gesproken zeggen. Het kan geen 25 jaar meer duren. Laat ik maar heel ruim over vertellen. Ik ben geen meneergene die dan de datum van de wederkomst van de Heer of de opname van de Heer dan beweert. Maar het is zo, de Heer bedoelde dit, hè, het bevel, hem te verwachten toen hij wegging. Toen zei hij ook ja, hè, hij komt weder om ons op plaats te nemen. Nou, dit bedoelt hij. Hij bewaart ons voor de uren der verzoeking, de uren der beproeving. En hij zal ons daarvoor bewaren. En we kunnen alleen maar de grond van ons hart zeggen, dank u wel, Heer Jezus, dat u heen gegaan bent en mij plaats te bereiden. Maranatha, Heer Jezus, kom, ik wacht. Amen.